Een hele goede morgen, broeders en zusters. Het is weer even geleden. Ik heb u gemist, ik hoop u mij ook. Maar fijn om na een lange tijd weer in uw midden te zijn. En met elkaar de Heere lof te zingen. En bovenal natuurlijk ook zijn woord te openen. Ik heb deze ochtend een presentatie. En... Ja, het thema van deze morgen is Christus hoop voor Israël en de wereld. Christus hoop voor Israël en de wereld. En voordat we verder op dat thema ingaan, ja, dacht ik dat het misschien wel goed zou zijn om kort wat te vertellen over mijn reis naar Brazilië. Ik ben vrijdag weer teruggekomen. Een beetje last nog van een jetlag. Dus als er een beetje een vertraging in zit, dan weet u waar het door komt. Maar ja, zoals u weet zetten wij ons in voor de wereldwijde Bijbelverspreiding onder het Joodse volk. En wij verspreiden de Tenach, het Oude Testament, als ook het Nieuwe Testament. En we waren een paar jaar geleden uitgekomen met de Hebreeuws-Portugese Tenach. Het Nieuwe Testament hadden we al. En dat leek ons een goede reden om naar Brazilië te gaan, om daar ook de Joodse gemeenschappen te bezoeken. Brazilië heeft de 9e grootste Joodse gemeenschap van de wereld. Daar zitten meer dan 120.000 Joden. Dus dat is ongelooflijk groot. We zijn geweest in Rio. Daar zitten 40.000 Joden. En São Paulo, dat ligt net onder Rio, daar zitten 60.000 Joden. En we hebben zowel de synagogen als ook heel veel straatwerk gedaan. Winkels bezocht. En je treft daar zoveel Joodse mensen, dus ook op straat hebben we het woord verspreid. Ik kan er heel veel over vertellen. Een leuk verhaal, deze man die was zo blij met de Bijbel dat hij een Joodse winkel naar binnen liep gauw. En hij kocht een flesje wijn voor me, kosjere wijn. Dus we hadden een mooie deal, hij een Bijbel en ik een flesje wijn. Kosjere wijn, hè, dat wel. Dit is hier met de rabbijn, die heel blij was, want de Hebreeuws-Portugese Tenach bestaat niet. Iedere keer als je de synagoge binnenkomt, dan zeggen ze, ja, die hebben we. En dan zeg je, laat dan eens een exemplaar zien. En dan komen ze met een Hebreeuws-Portugese Torah aan, de eerste 5 boeken van Mozes. En het is zo belangrijk dat ook binnen die synagoge, daar kun je vaak niet het Nieuwe Testament verspreiden, maar dat ze in ieder geval de Tenach hebben. Dat ze ook de profeten hebben. Want het zijn de geschriften en de profeten die juist van de Heer Jezus als Messias getuigen. Op straat hebben we ook veel Nieuwe Testamenten kunnen uitdelen. En het is heel verdrietig om te zien hoe een verwrongen beeld Joodse mensen hebben van het Nieuwe Testament. Het vaak koppelen aan de paus, aan de Maria-cultus, aan de katholieke kerk. En eigenlijk geen idee hebben dat het een door en door Joods boek is. Wat mij heel erg trof tijdens deze reis is dat Rio, São Paulo, oftewel Brazilië, eigenlijk 2 kanten heeft. Aan de ene kant zie je enorm veel rijkdom en tegelijkertijd zie je ook heel veel armoede. Heel veel mensen die op straat leven, niet weten hoe ze de volgende dag kunnen overleven. Wat je heel veel ziet, echt zo'n beetje om de 20 meter in São Paulo, dat zijn allemaal van die hutjes waar mensen in liggen te slapen. Als het regent, hier deze man die een zak over zich heeft heen getrokken en daar gewoon ligt op straat. En dit is niet één voorbeeld, nee, ik zou echt duizenden foto's daarvan kunnen laten zien. Heel veel armoede. Ik ben samen met Richard en Daisy gegaan en zij spreken vloeiend Portugees, want veel mensen spreken geen Engels, dus ik had echt een vertaler nodig. En zij werken in de krottenwijken in Rio. En er zijn meer dan 1000 krottenwijken daar zo. En ik ben meegenomen door een ex-drugsbendelid die 20, 25 jaar geleden tot geloof is gekomen en die daar nu als pastoor in die krottenwijken werkzaam is. Het evangelie daar deelt op die plekken. En het is enorm pakkend als je die plekken ziet. Zoveel armoede, openlijk drugsgebruik, prostitutie. Jongens met zulke grote wapens, allemaal granaten aan hun kleding hangen. die daar de boel terroriseren. En de politie die vaak niet meer die wijken binnen durft te gaan vanwege het feit dat je de kans dat je wordt geschoten daar zo heel groot is. Eén zo'n wijk heb ik gezien en die pastoor die nam me ook mee naar in die wijk naar een christelijk gezin die daar leefde. En enorm armoede. En wat mij trof was deze tekst die zij daar op een muurtje geschilderd hadden. En ik vroeg, wat staat daar nou geschreven? En er staat, God is getrouw. En jij staat er dan onder. God is getrouw. En dit heeft me eigenlijk best wel bezig gehouden, die reis van, ja, hoe kun je in al die ellende, in die armoede die je om je heen ziet, hoe kun je deze tekst zo op je muurtje schilderen? God is getrouw, ook op die plekken. En dat trof mij enorm. Ik kom daar aan het einde van de preek nog op terug. Hierboven vindt u dat gezinnetje. Als je die plekken ziet, dan ziet het er allemaal niet zo heel erg hoopvol uit. En daarom dat ik vanochtend ook met u wil stilstaan, Christus, hoop voor Israël, maar ook voor de wereld. Ook hier in Europa ziet het er allemaal niet zo hoopvol uit. Ook in de wereld ziet het er niet zo hoopvol uit. Broeder Koelhorst die noemde net al een paar landen waar enorme christenvervolging is, waar ook heel veel armoede is. En als je kijkt naar de wereld om je heen, dan denk je wel eens van waar gaat het allemaal naartoe? Is er nog hoop? Ook hier in Europa. We hebben het nog relatief goed, maar ook hier veranderen langzamerhand de tijden. Ook hier neemt de crisis toe. En ook als je kijkt naar het volk Israël en je houdt je ook bezig met de actualiteit in het Midden-Oosten, dan denk je wel eens waar gaat het allemaal naartoe, ook in het Midden-Oosten. Is er nog hoop? En ik wil ter inleiding van de preek een paar versen lezen uit Zacharia 12, wat vooral gaat ook over het volk Israël en ook de tijd waarin wij leven, Zacharia 12. En ik wil enkele versen lezen uit Matteüs 23, maar eerst Zacharia 12. En ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. En dit gaat niet zozeer over de wereld, maar dit heeft de focus op Israël. En daar lezen we, Zacharia 12, de last, het woord van de Heere over Israël. De Heere spreekt die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volkeren rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. En al de volkeren van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Omwille van de tijd maak ik een sprongetje naar vers 9. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van genade en van gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven als met een rouwklacht over een enig kind. En zij zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. En dan gaan we nog een sprongetje maken naar Matteüs 23. Matteüs 23. En daar de de laatste drie versen van. Maar we lezen: Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten, want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Ja, broeders en zusters, als je in Israël aan Joodse mensen vraagt waar zij aan denken als zij denken aan het woordje hoop, dan zullen velen ongetwijfeld denken aan het Israëlisch volkslied, het Hatikwa, wat vertaald betekent de hoop. Dat lied dat werd al ver voor de staat Israël geschreven in 1886. Het lied werd later geadopteerd door de Sionistische beweging en het werd eigenlijk het bekende volkslied. Hatikwa dat verwoordt de hoop die het Joodse volk heeft op de terugkeer naar Sion, de terugkeer naar Israël. Als je het lied leest, dan doet dat denken aan Psalm 137. En deze psalm, u vindt daar enkele versen van op het scherm, dat beschrijft de groep Joodse ballingen die weggevoerd is vanuit Jeruzalem ten tijde van Nebukadnezar en weg werden gevoerd naar Babel. Het speelde rond het jaar 586. Waar Jeruzalem met de tempel vernietigd werd door Nebukadnezar en daar de Joodse ballingen werden weggevoerd naar Babel. En ze zaten daar ver van Jeruzalem vandaan aan de waterstromen van Babel. En dan lees je in Psalm 137 dat men daar in zak en as het wenend uitriep: Jeruzalem, Jeruzalem. Als ik u vergeet, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte. Als ik niet aan u denk, als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen boven mijn hoogste blijdschap. Deze groep ballingen die verlangde terug naar Israël. Ze verlangde terug naar een moment dat de Heere weer zou gaan ingrijpen. En dat ze weer zouden kunnen terugkeren naar het beloofde land. Wij leven inmiddels in het jaar 2017. Het is volgend jaar 70 jaar dat de staat Israël bestaat. En veel Joodse mensen die zijn weer teruggekeerd naar Jeruzalem. Die zijn teruggekeerd naar Israël. En die hoop van terugkeer is daarmee in feite vervuld. Maar nu is er nog een heel groot verlangen naar rust, naar vrede, naar veiligheid. Maar iedere Jood die binnen Israël leeft en ook daarbuiten, die weet dat die rust en vrede, die veiligheid ver te zoeken is. Want als je de spanning in het Midden-Oosten volgt en ook in de rest van de wereld, dan zie je dat antisemitisme alleen maar toeneemt. Zoals u weet zetten wij ons als Stichting Israël de Bijbel ook in voor de Bijbelspreiding hier in Europa. En wat ons opvalt is dat de Joodse mensen hier in Europa als het ware weer hun ghetto-positie innemen. Als je de Joodse gemeenschappen wil bezoeken, als je Joodse scholen wil binnengaan, de synagogen wil binnengaan, dan zijn zij steeds meer verscholen achter hele hoge muren met aan alle kanten beveiligingscamera's. En je moet een aantal sluizen door voordat je de synagoge binnenkomt. Als je in Frankrijk de Joodse gemeenschappen bezoekt, dan zie je dag en nacht zie je daar politiebussen voor de synagoge staan. 24 uur per dag worden de synagogen bewaakt omdat men bang is voor aanslagen. Dat is de tijd, lieve broeders en zusters, waarin wij leven. Als je in gesprek gaat met Joodse mensen, dan Hoor je de verhalen hoe hakenkruisen soms op de muren geschilderd worden? Hoe Joodse begraafplaatsen vernield worden? Hoe Joodse mensen niet meer met een keppeltje over straat kunnen gaan of ze worden bespuugd, ze worden nageroepen tot fysiek geweld aan toe. De tijd waarin wij leven. De afgelopen tijd heb ik mij ook ingezet van de zomer voor de Bijbelspreiding hier in Amsterdam. En er was één Joods meisje die ik aansprak en ik vroeg, ben je Joods? En ze zei, nee, ik ben Spaans. Ik zeg, is dat echt waar? Ben je echt Spaans of ben je Joods? En toen keek ze me aan. Ze zegt, ik ben Joods. Maar ik was even bang van wie heb ik nou precies voor me, vanwege het antisemitisme. Ook hier in Nederland, lieve broeders en zusters, verandert het klimaat. Als je een Joodse mensen vraagt of de staat Israël de oplossing is, dan realiseren heel veel Joodse mensen zich dat als ze aliyah maken, dat ze in feite van het ene brandende huis naar het andere brandende huis gaan. Want ook in het Midden-Oosten nemen de spanningen alleen maar toe. De afgelopen tijd zijn er weer verschillende spanningen, verschillende aanslagen geweest. De spanningen met Noord-Korea lopen op. Als je naar Israël kijkt, dan is Israël omringd door alleen maar antisemitische landen die maar één doel voor ogen hebben en dat is Israël van de kaart vegen. De president van Iran die wil maar al te graag kernwapens. Iran die levert ook wapens aan Hezbollah om voortdurend maar aanslagen te kunnen plegen. Dan hebben we ook nog IS. IS die niets liever wil dan Israël binnendringen. En als je je verdiept in de eindtijdvisie van IS, in de eindtijdvisie van de islam, dan willen ze niets liever dan Jeruzalem bevrijden. Jeruzalem, Joden vrijmaken. Dit is zo'n citaat waar we lezen, de Mahdi zal met zijn, met zwarte vlaggen uitgedoste leger optrekken richting Israël. Dat moet gebeuren, want Mohammed heeft gezegd, het laatste uur zal niet komen, tenzij de moslims de Joden zullen bevechten en doden tot ze zichzelf verbergen achter een steen of een boom. Maar deze steen of boom zal zeggen, moslim of dienaar van Allah, er is een Jood achter mij, kom en dood hem. Lieve broeders en zusters, menselijk gezien ziet het er voor Israël wat dat betreft niet zo hoopvol uit. En we lazen zojuist in Zacharia 12 dat Jeruzalem ook gemaakt zal worden tot een bedwelmende beker voor alle volkeren rondom. Tot een steen die moeilijk te tillen is. Dat is wat de profeten voorzegd hebben. En langzamerhand zien we dit voor onze ogen gebeuren. Langzamerhand zien we dat Israël steeds meer alleen komt te staan. Israël wordt niet voor niets ook Gods tijdsklok genoemd, waarop we kunnen zien hoe laat het is met betrekking tot al die profetieën die betrekking hebben op de eindtijd. Daar zal volgens de Heer Jezus nog een grote verdrukking aanbreken. Daar zal volgens de profeet Jeremia nog een tijd aanbreken van Jacobs benauwdheid. En natuurlijk, dit zal ook zijn weerslag hebben op de rest van de wereld. En waar gaat het naartoe? Nou, vers 3 van Zacharia, daar lezen we dat alle volkeren van de aarde zich tegen haar zullen verzamelen. Alle volkeren van de wereld van de aarde, die zullen zich uiteindelijk tegen Israël gaan keren. Wat opvalt met de staat Israël is dat als er spanningen zijn in Israël, dat dat ook zijn weerslag heeft op de Joden in de diaspora. Als er spanningen zijn in Israël, dan is dat voelbaar bij de Joden in Spanje, bij de Joden in Brazilië, bij de Joden over heel de wereld. En in zo'n tijd, lieve broeders en zusters, hebben wij nog nooit geleefd. Dat je ziet dat langzamerhand die haat tegen het Joodse volk wereldwijd toeneemt. Tegelijkertijd is Jeruzalem ook nog de plek waar de Heer een ongekende grote verlossing tot stand gaat brengen. En dat zal gebeuren als de Heer Jezus Christus zal terugkomen naar deze aarde. En in Zacharia 14, u kunt het op het scherm lezen, daar lezen we dat hij zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Dat deze zal gaan splijten. En dat dat een vluchtweg zal gaan creëren voor het Joodse volk, voor het volk wat op dat moment in Israël zal leven. Vanuit Jeruzalem zal straks die vrede, die gerechtigheid gaan aanbreken. Niet alleen voor Israël, maar voor heel de wereld. Er zal nog een geweldige, zegenrijke tijd aankomen. Vanuit Jeruzalem. Wanneer gebeurt dat? Dat is niet sinds 1967. Dat is ook niet vandaag. Dat is ook niet straks als de antichrist zal komen die nog een valse vrede zal gaan brengen in het Midden-Oosten. Belangrijk om daar waakzaam voor te zijn. Nee, dat zal gebeuren op het moment dat de Heer Jezus zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Veel Israëli's die hebben momenteel hun hoop gevestigd op Donald Trump. Veel Joodse mensen die hebben hun hoop gevestigd op de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. Anderen die vestigen hun hoop op het Israëlische leger, wat een van de beste legers van de wereld is. Maar lieve vrienden, de Bijbel leert in Romeinen 8 vers 24 dat hoop die gezien wordt uiteindelijk geen hoop is. Hoop die gezien wordt is geen hoop. En als we het hebben over de grote hoop van Israël en ook de grote hoop van deze wereld, dan komen we altijd uit bij een persoon. Namelijk de Heer Jezus Christus, de Messias van Israël. En de profeet Jeremia, u kunt het op het scherm lezen, die omschrijft de Messias in Jeremia 14 vers 8 als volgt. Hij zegt, u, hoop van Israël, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. De Heer Jezus, hij is de hoop van Israël. De Heer Jezus, hij is de hoop van deze wereld. De Heer Jezus, hij is ook de hoop voor ons leven. En ik weet niet hoe u vanochtend hier zit, maar misschien zit u ook wel in een tijd van benauwdheid momenteel. In een tijd waarin u de dingen niet meer zo ziet zitten. In een tijd waarin misschien dingen u momenteel overkomen waarin u benauwdheid ervaart. En dan is het zo belangrijk om de Here te kennen als onze hoop. Als onze verlosser, te weten dat de Heer er ook is op die momenten van benauwdheid. Op die moeilijke momenten ook in ons leven. Dat Hij ons wil helpen, dat Hij ons wil leiden, ook in tijden van nood. Zo'n 2000 jaar geleden kwam de hoop van Israël naar deze aarde toe. En hij kwam, zo lezen we in Matthäus 10, in de eerste plaats voor de verloren schapen van het huis van Israël. De Heer Jezus Christus, hij kwam in de eerste plaats voor zijn volk. Als de Heer Jezus straks terugkomt naar deze aarde, dan komt hij als eerste weer voor zijn volk. Hij zal zijn voeten zetten op de olijfberg, zo hebben we gezien. Maar de Heer Jezus, hij kwam ook 2000 jaar geleden in de eerste plaats voor zijn eigen volk. Het verdrietige was alleen dat heel veel Joodse mensen de Heer Jezus niet herkenden en erkenden als de Messias van Israël. Als je bijvoorbeeld de Emmausgangers daarover leest, dan lezen we ook over een hoop die zij hadden. We lezen in Lucas 24, vers 21. Wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. De Emmausgangers die hoopten dat de Heer Jezus een einde zou gaan maken aan die Romeinse overheersing. Dat hij zou gaan komen met vrede, met gerechtigheid. Die hoop en die verwachting, daar leefden zij uit. En als je die oud-testamentische profetieën bestudeert, dan was dat ook een hele logische hoop en verwachting. Want de oud-testamentische profetieën die staan vol van die hoop en die verwachting dat de Messias van Israël uiteindelijk vrede zal gaan brengen over deze aarde. We lezen het, u kunt het meelezen op het scherm, bijvoorbeeld in Jeremia 23, waar we lezen, zie je, komen dagen spreekt de Heer, dat ik voor David de rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. En in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Maar de voorwaarde is altijd bij de Heere bekering. Israël als volk moet tot bekering komen. En dat gebeurde niet ten tijde van de Heer Jezus. Maar nog steeds staat die hoop en die verwachting vast dat de Heere zal gaan regeren als koning over deze aarde. Weet u, als je met Joodse mensen in gesprek gaat, dan zeggen heel veel Joodse mensen, de Heer Jezus kan niet de Messias zijn. Waarom niet? Nou ja, er is geen wereldvrede. En ja, als je die profetieën leest en bestudeert, dan zal de Heer Jezus toch vrede gaan, of zal de Messias toch vrede gaan brengen over deze aarde. Dus ja, hoe kan dat nou? Want er is toch geen vrede? Jezus is gekomen, als hij de Messias is. Hoe zit het dan met die vrede? En weet u wat dan zo belangrijk is om in zo'n gesprek te doen? Om te doen wat de Heer Jezus ook deed bij de Emmausgangers. En wat deed hij bij de Emmausgangers? Wat was zijn antwoord op de Emmausgangers? Hij zei dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en hij legde hun uit wat er in al de schriften over hem geschreven was. Ik vind dat zo'n geweldig mooie reactie van de Heer Jezus. Wat deed hij? Hij zegt, gelooft u niet al wat de profeten gezegd hebben? Want ja, de profeten hadden gezegd, er zal vrede komen, maar de profeten hadden nog meer gezegd. Wat hadden ze gezegd? Nou, dat de Messias ook zal gaan lijden, gaan sterven en gaan opstaan. En wat deed de Heer Jezus? Hij begon bij Mozes en al de profeten en hij legde al die profetieën uit die betrekking hebben op zijn lijden en op zijn sterven. Waar zal hij over gesproken hebben? Hij zal misschien vanuit de offerdienst het hebben laten zien. Hij zal misschien gesproken hebben over Jesaja 53, de lijdende knecht die zal sterven voor de zonde van het volk. Psalm 22, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zacharia 12, vers 10, wat we net gelezen hebben, ze zullen mij zien die zij doorstoken hebben. Wie is die doorstokene? De afgelopen tijd heb ik heel wat keren ook Jesaja 53 mogen laten lezen aan Joodse mensen. En dat is het zo bijzonder als je die ogen ziet oplichten en dat ze zo zitten kijken, staat dat in mijn tenag? Over wie gaat het? De Heer Jezus, hij ging al die profetieën langs. Het neemt echter niet weg dat die vrede en die gerechtigheid over de aarde nog zullen komen, lieve broeders en zusters. En daarom is het zo belangrijk om die twee kanten van de profetieën te zien. Aan de ene kant die profetieën die betrekking hebben op zijn lijden, op zijn sterven, op zijn opstanding. maar om ook oog te hebben voor die profetieën die gaan over de toekomst. Dat er een einde zal komen, dat er werkelijk vrede en gerechtigheid zal komen als Christus terugkeert. En weet u wat mij vaak opvalt? Binnen het Jodendom is er heel weinig oog voor de lijdensprofetieën. En heel veel oog voor die messiaanse profetieën die spreken over die vrede. En als ik met christenen spreek, dan is er heel vaak heel veel oog voor die lijdensprofetieën. Maar men houdt zich eigenlijk helemaal niet bezig met de wederkomst van Christus. Het messiaanse rijk wat nog komt. Al die beloften die nog liggen weggelegd voor de wereld. Maar ook voor het volk Israël. En lieve vrienden, het is zo belangrijk om ook oog te hebben voor die belofte, want het zal niet zo blijven zoals het vandaag is. Nee, er is hoop. Er is ook hoop voor de toekomst. En het is zo belangrijk om Joodse mensen daarmee ook bekend te maken. Want als je met Joodse mensen spreekt, dan zien heel veel Joodse mensen het heel somber in. Tijdens gesprekken krijg je te horen dat ze eigenlijk geen hoop meer voor de toekomst hebben. En als we het wereldgebeuren volgen, dan zien we dat steeds meer donkere wolken zich boven het Midden-Oosten samenpakken. En dan is het belangrijk om te weten dat God alles in zijn hand heeft. En dat er een totdat is. En wanneer breekt dat goddelijke totdat dan aan? Nou, we lazen zojuist in Matthäus 23 dat de Heer Jezus tot zijn eigen Joodse volksgenoten zegt: u zult mij niet meer zien totdat. Totdat wat? Nou, totdat het Joodse volk zegt: gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Lieve vrienden, de bekering van Israël speelt een hele belangrijke rol in de eindtijd. Hebben we daar oog voor? Er valt heel veel te vertellen over de eindtijd, hoe de chaos zal toenemen, hoe de oorlogen zullen toenemen, hoe straks de antichrist zal komen. Het staat allemaal in het profetisch woord opgetekend. Maar met betrekking tot Israël is het belangrijk dat ze door die benauwdte, door die verdrukking heen, uiteindelijk de naam van de Heere zullen gaan aanroepen. Dat door die moeite, door dat lijden heen, wat we vandaag voor onze ogen zien gebeuren, dat er uiteindelijk hoop is. Hoop voor de toekomst. De profeet Zacharia die omschrijft het zo. Die zegt in Zacharia 13 vers 9, dat derde deel zal ik door het vuur brengen en ik zou het louteren. Zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven zoals men goud beproeft. En het zal mijn naam aanroepen. En ik zal het verhoren. Ik zal zeggen: dit is mijn volk. En zij zullen zeggen: de Heere is mijn God. Door die benauwdheid heen zal uiteindelijk dat moment komen dat Israël als volk de naam van de Heer Jezus gaat aanroepen. Dat moet gebeuren. De bekering van Israël, lieve vrienden, nogmaals, speelt een hele cruciale rol in de eindtijd. En dan schrijft Paulus in Romeinen 10 met betrekking tot Israël: maar hoe zullen ze hem kunnen aanroepen als ze niet van hem gehoord hebben? En hoe zullen ze van hem kunnen horen? En hoe zullen ze in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder dat iemand hen predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Met andere woorden, het Joodse volk moet wel van die naam horen, van de naam van de Heer Jezus, om hem ook daadwerkelijk te kunnen aanroepen. Dat geldt voor nu, voor vandaag. Maar dat geldt ook voor de toekomst, voor dat moment dat ze straks in die benauwdheid terecht zullen komen. Hoe zullen ze zijn naam kunnen aanroepen als ze niet van hem gehoord hebben? En daarom is het zo belangrijk om Joodse mensen bekend te maken met die ene naam die onder de hemel gegeven is. Namelijk die naam van de Heer Jezus Christus. Want wat ik net ook al zei, heel veel Joodse mensen die hebben een heel verwrongen beeld van die ene naam van de Heer Jezus. Dat is gebeurd door afgelopen 2000 jaar waarin er heel veel vervolging, heel veel verdrukking is geweest vanuit de kerk. Als je met Joodse mensen in gesprek gaat, bijvoorbeeld een reactie van een leeftijdsgenoot waarmee ik 2 jaar geleden in Israël in gesprek was, die zei, ja, maar Jezus die heeft toch 2000 Joden gedood? Waar haal je dat vandaan? Ja, daar heb ik gehoord. Andere reactie die ik kreeg, wat moet ik met een katholiek boek? Het Nieuwe Testament. Afgelopen zomer waren we op de boekenbeurs, zei een Joods meisje tegen mij, als je het Nieuwe Testament leest, dan zeggen ze dat je behekst raakt. Weer een ander, ik heb zoveel negatieve verhalen gehoord over het Nieuwe Testament, ik kan het niet aannemen. En daarom is het zo belangrijk, lieve vrienden, dat we als kerk gaan opstaan. Dat we vertellen wie de Heer Jezus wel is. Dat we laten zien dat hij één van hen is. Dat het Nieuwe Testament een door en door Joods boek is. Dat ze horen van die ene naam. Zodat ze hem straks, maar ook nu, zullen kunnen aanroepen. Wat is nou de rol, wat is nou de verantwoordelijkheid van de kerk hierin? Nou, ik denk allereerst om te bidden voor de bekering van Israël. De bekering van Israël. Er wordt heel vaak gebeden voor de vrede van Jeruzalem, een belangrijk gebed. En die vrede zal ook komen als de vredevorst terugkeert. Maar dit is een heel belangrijk gebed van Paulus uit Romeinen 10, wat wij vaak noemen het vergeten gebed. Waar Paulus zegt, broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Dat ze horen van die ene naam, dat ze horen van de Heer Jezus Christus. U ziet daar een foto van Corrie te Boom. En weet u wat ik zo bijzonder vind aan deze familie? Dat 100 jaar voordat de Tweede Wereldoorlog aanbrak, dat deze familie bad voor de bekering van Israël. Bad voor het Joodse volk. Meer dan 100 jaar voordat de Tweede Wereldoorlog aanbrak, bad deze familie voor Israël. En weet u wat ik zo bijzonder vind? Toen de Tweede Wereldoorlog aanbrak en de tijden voor het Joodse volk heel moeilijk werden, koos God deze familie om honderden Joden te redden tijdens de Holocaust. Ze hadden liefde voor Israël. Ze waren betrokken. En toen die moeilijke tijd aanbrak, koos God deze familie. Lieve vrienden, die moeilijke tijd voor Israël staat weer op aanbreken. Er gaat nog een moeilijke tijd komen. En weet u waar God naar op zoek is? Naar biddende Corrie ten Booms. Mensen die liefde en bewogenheid hebben voor het Joodse volk. Biddende Corrie ten Booms. En als die moeilijke tijden aanbreken, dat we daar staan om hen te helpen. Bidden voor de bekering van Israël. Hoe doe je dat? Nou, we willen u graag een stukje helpen als Israël en de Bijbel. Elke vrijdag sturen wij een concreet gebedspunt van een gesprek die wij hebben met een Joods iemand of een bepaalde stroming binnen het Jodendom. En onze gedachte is om iedere vrijdag, als de Shabbat begint en wij vaak beginnen met onze maaltijd en we bidden, we dan ook bidden gericht dat gebed van Paulus. Bidden voor de bekering van Israël. Bidden voor die persoon of die stroming die wij u via de WhatsApp aan u doorsturen. Ik heb folders daar liggen. Mocht u zich willen aanmelden voor deze gebedsgroep, dan kunt u zo'n folder meenemen. En dan krijgt u elke vrijdag van ons een concreet gebedspunt om te bidden voor de bekering van Israël. Lieve vrienden, wat een moment zal dat zijn als Israël als volk straks tot bekering komt. En we hebben het profetisch woord, het zal gaan gebeuren. Israël zal als volk tot bekering komen. En er zal een moment komen dat de Heer Jezus zal terugkeren naar deze aarde. Dat elk oog hem zal zien. En dat elke knie zich zal moeten buigen voor de koning der koningen. Nu hebben we nog te maken met een Assad. Nu hebben we nog te maken met een Poetin. Nu hebben we nog te maken met een IS. Nu hebben we nog te maken met heel veel wreedheden in deze wereld. In Syrië, in Noord-Korea, noem maar op. In de krottenwijken van Rio. Maar er zal een moment komen dat vanuit Jeruzalem die vrede en die gerechtigheid zullen komen. Wat een geweldig moment zal dat zijn. Tot slot, lieve broeders en zusters, toen ik bezig was met de voorbereidingen en ik op zoek was naar het woord hoop, toen kwam ik ook heel veel teksten tegen in het Nieuwe Testament over de hoop die voor ons als gemeente ligt weggelegd. En daarmee wil ik afsluiten met een tekst uit Kolossenzen 1, vers 3, wat spreekt over die geweldige hoop die we ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. Waar Paulus schrijft, wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Lieve broeders en zusters, onze hoop is niet hier op aarde. Onze hoop is weggelegd waar? In de hemelen, schrijft Paulus. Dat is onze positie. Wij hebben een hemelse positie. Wij zijn hemelburgers. En die hemelse positie die stijgt ver boven het aardse, alles wat we hier op aarde kunnen ontvangen. En om dat te zien, om dat te ontdekken, moeten onze geestelijke ogen daarvoor geopend worden. Zoals de Heere die geestelijke ogen geopend heeft van die christenfamilie waar ik net over vertelde, midden in die krottenwijken. Die te midden van de ellende daar die tekst hebben hangen, God is getrouw. Wat bijzonder. De wereld die begrijpt daar echt helemaal niks van hoor. De wereld die verklaart hen voor gek van, ja wat voor God is dat? Die je daar zo laat zitten in je ellende midden in de krottenwijk. Is dat nou een God van trouw? Is dat nou een levende God? Nee, lieve vrienden, God is getrouw. Want onze hoop is niet in deze wereld. Onze hoop ligt weggelegd in de hemelen. En dat is waar deze christelijke familie te midden van alle ellende aan vasthield, aan hun hemelse positie. En wat bijzonder, wat een geweldige getuigenis, dat God ook te midden van die duistere plekken aanwezig is. Dat hij leeft, dat hij ook op die plekken werkzaam is en dat daar zo'n geweldige getuigenis van uitgaat dat God trouw is. God is getrouw. Hoe zit het met ons? Zijn wij getrouw? Hoe zit het nou met ons? En misschien zijn er wel dingen in uw leven waarvan u denkt van ja, zo trouw ben ik niet. Misschien zijn er wel dingen in uw leven waarvan u zegt van ja, daarmee moet ik breken. En dan is het geweldig om te weten dat we net als die verloren zoon in die gebrokenheid van het leven altijd weer mogen terugkeren bij de Vader. Of zoals dat lied het ook zegt in opwekking 123, ben ik ontrouw, gij blijft altijd dezelfde. Die gij steeds waard, dat bewijst gij ook nu groot is uw trouw, O Heer. Wij zijn vaak ontrouw, maar God, Hij is getrouw. En Hij blijft altijd dezelfde. Iedere morgen betoont Hij dat weer. Lieve vrienden, er is hoop. Hoop voor de toekomst. Christus, Hij is onze hoop. Hij is de hoop voor Israël. Hij is de hoop voor deze wereld. En Hij is de hoop voor ons leven. Geprezen zij zijn heilige naam. Amen.